Ik weet niet hoe u dat tweede stukje gezongen hebt van het derde couplet. Heeft u het meegezongen? Zo van, maar ik moet gaan met lege handen. Ik sloeg geen acht op Jezus' stem. Kan geen enkele vrucht hem tonen. Ik deed nog nimmer iets voor hem. Nou, heeft het allemaal meegezongen. Wat is de conclusie dan? Nou, we hebben toch samen gezongen. En ik denk dat het natuurlijk ons verlangen is om, als we bij hem mogen zijn, dat we dan ook, zoals Johannes in zijn brief ook schrijft, 1 Johannes 2 vers 28, dat we niet beschaamd, maar met vrijmoedigheid bij hem mogen komen. Hè? Ik had er pas nog over gesproken. Daar denken we niet altijd over na. Misschien kent u die opmerkingen van bepaalde organisaties hier in Nederland die zeggen, ja, je gelooft er niet in de opname van de gemeente. Hè? De opname van de gemeente, dan als het moeilijk wordt op aarde, dan duikt de gemeente er tussenuit met de staart tussen de benen. En Israël die moet door de verdrukking en zo. En wij in de hemel feest vieren. Nou ja, dan wordt de opname van de gemeente een klein beetje belachelijk gemaakt, hè? Terwijl het altijd de hoop van de gemeente is. En ik denk dat deze mensen die dit zeggen, ja, niet goed weten waar ze het over hebben. Want in eerste plaats dit, als de gemeente opgenomen wordt, en daar kijken we eigenlijk allemaal uit, dat kan elk moment plaatsvinden, is het dan om feest te vieren in de hemel? Ja? Wat is het eerste wat gaat gebeuren? Paulus die zegt dat wij allen moeten voor de rechterstoel van Christus komen. Dat betekent dat als we opgenomen worden, dan zullen we eerst voor de rechterstoel van Christus komen. Waar we niet veroordeeld, maar beoordeeld zullen worden. Waar gewogen wordt, hè, van hoe zijn wij op aarde geweest? Hebben we Christus willen dienen? Hebben we ons leven aan hem toevertrouwd? Hebben we onze tijd aan hem gegeven? Onze energie, onze gaven? Of hebben we helemaal ons leven voor onszelf opgeconsumeerd? Hè? Daar gaat het om bij de rechterstoel van Christus. En weet u, de bruiloft des lams, om maar zo te zeggen, dat feest wat gevierd zal worden, weet u wanneer dat gevierd wordt? Dat wordt helemaal aan het einde van de 7 jaar gevierd, terwijl hier op aarde de grote verdrukking is, aan het einde staat er in Openbaring 19 dat de Heer Jezus het koningschap aanvaard heeft. En dan staat er, laten we vreugde bedrijven, want de bruiloft is gekomen. En er komt een heel bijzonder zinnetje. Want de bruid heeft zich gereed gemaakt. En dat zal waarschijnlijk gebeuren in die 7 jaar, waarin de bruid gereed gemaakt is. En dat staat ook, haar is gegeven om zich met witte klederen te mogen klederen. En dat zal de bruiloft des lams zijn. Dus als de gemeente opgenomen wordt, dan gaan we niet gelijk feest vieren. Dat is pas na 7 jaar. En Israël, die gaat door het, ja, die moet dan lijden en wij drukken er tussenuit? Nee. U kent ook allemaal dat stukje van Jozef, toen Jacob met zijn gezin in Egypte kwam, toen heeft Jozef zich over Jacob en zijn gezin ontfermd. Toen heeft Jacob gezorgd dat ze het mooiste stukje land kregen van Egypte. En toen de plagen van Egypte kwamen, wat gebeurde er toen in het land van waar de Joden woonden? Daar werden ze beschermd. En weet je dat 2 keer in Openbaring 12 staat, als Satan op de aarde valt, Satan op aarde komt en hij achtervolgt Israël, dan staat er, maar God geeft Israël vleugels en God geeft hen een schuilplaats in de woestijn waar God voor hen zal zorgen. Buiten het gezicht van Satan. Dus mensen die dit zeggen, dat de gemeente met de staart tussen de benen er tussenuit drukt en Israël in de troep als het ware achterlaat, die kennen de Bijbel niet. En daarom zo ontzettend belangrijk, laat die hoop van de gemeente, die opname van de gemeente, en dat is niet iets wat, wat uit de katholieke kerk voortkomt, zeggen sommigen, dat is niet iets wat een vrouw uit Schotland ineens ontdekt heeft, de opname van de gemeente, want er zijn al kerkvaders in de derde eeuw die al schrijven over de opname van de gemeente. Het is niet een nieuwe leer, het is een leer die door alle eeuwen heen door de gemeente als een geweldige hoop gezien wordt en waar we naar uit mogen kijken. Wat ook heel belangrijk is, en dat is dit. Als de Heer Jezus spreekt over de reden over de laatste dingen, hè, dan somt de Heer Jezus een heleboel tekenen op. Als je Matthäus 24 erover leest, dan staat er zullen verleidingen komen, er zullen oorlogen zijn, aardbevingen, geruchten van oorlogen, besmettelijke ziekten. Israël zal, je zult door alle volkeren gehaat worden, valse christussen zullen opstaan, valse profeten zullen opstaan. Het zijn allemaal tekenen die in Matthäus 24 genoemd worden. En dan staat er, en als die gruwel van verwoesting op de heilige plaats staat, zorg dan dat je wegkomt, vlucht dan maar, die in Judea zijn en... Nou ja, u kent waarschijnlijk wel die reden over de laatste dingen in Matthäus 24. Kunt u mij vertellen waarom dat deze reden over de laatste dingen in het Matthäus-evangelie staat, het Marcus-evangelie staat, het Lucas-evangelie, kun je alle drie de evangelieën vinden, maar het Johannes-evangelie vind je het niet. Johannes die vond dat kennelijk niet belangrijk. De reden over de laatste dingen. Ik heb me altijd afgevraagd, waarom? Is het dan niet belangrijk om gewaarschuwd te worden? Is het niet belangrijk om stil te staan bij de tekenen van de laatste dingen? Nou, die tekenen die genoemd worden door de Heer Jezus in de reden over de laatste dingen, dat zijn tekenen voorafgaand aan zijn zichtbare wederkomst op aarde. Dat zijn de tekenen die in Matthäus 24 genoemd worden. Natuurlijk kunnen wij ook wel zulke soort tekenen al zien. Maar met name vlak voor zijn zichtbare wederkomst op aarde heb je met die tekenen te maken. Dan zal inderdaad die gruwel der verwoesting in Jeruzalem staan. Dan zullen er inderdaad mensen zijn die zeggen, ik ben de Christus en met name de antichrist. Matthäus, die schrijft zijn evangelie in de eerste plaats voor het Joodse volk. En de Joden, het Joodse volk, moet daar op voorbereid worden. Marcus, die schrijft namens Petrus het evangelie voor het hof van de keizer waar Petrus gevangen zit, voor de Romeinen. Lucas, die schrijft zijn evangelie aan de mensheid, aan de wereld. En Johannes, die schrijft zijn evangelie aan de gemeente. En de gemeente heeft een andere hoop dan het aardse volk Israël. Dat is niet hetzelfde. De gemeente heeft een andere toekomst dan het Romeinse wereldrijk. De gemeente heeft een andere toekomst dan de mensen, die de volkeren hier op aarde. En als Johannes schrijft over de toekomst, dan zegt Johannes dat er Jezus zei, ik ga heen om voor jullie plaatsen bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben, kom ik tot u en zal u tot mij nemen. Dat is de toekomst voor de gemeente in het Johannes-evangelie. Dus dat is de reden waarom dat Matthäus, Marcus, Lucas wel die reden van de laatste dingen hebben, maar Johannes niet. Omdat wij als gemeente een andere toekomst hebben. Een andere uitzicht. En dat is heel belangrijk om dat ook te weten. Nou en, ik zal eventjes deze bundel hier neerleggen. Dat is ook de reden waarom dat wij als zoeklichtorganisatie hier volmondig in Nederland aandacht aan geven. Er zijn niet heel veel kerken en organisaties die zo de Maranatha-beweging vertegenwoordigen. Wij doen dat al vanuit het zoeklacht al ruim 100 jaar, 105 jaar al, zo'n beetje. En ik zal u eerlijk vertellen, wij hebben wel eens bekende sprekers in Nederland die na een tijd zeggen, ja, ik heb dat vroeger altijd zo verteld, maar ik denk er nu anders over. Of ik heb het een beetje bijgesteld. Nou weet je, de boodschap die wij verkondigen via het zoeklicht is nog precies dezelfde boodschap als die Johannes de Heer verkondigde. Er is niets veranderd. En dat is ook niet nodig, want het is de boodschap van de Bijbel. En de boodschap van de Bijbel verandert niet. We hebben een prachtig nieuw gebouw in Amersfoort. En daar zit ook een geweldige mooie studio in. En via deze studio worden wekelijks tv-opnames gemaakt. Die via YouTube te bekijken zijn. Zoeklicht TV. En daar, nou ja, ik schrijf al zo'n ruim 40 jaar altijd hier de antwoorden, de vragen en de antwoorden. Er worden ook vragen beantwoord op Zoeklicht TV. Heel interessant om dat te bekijken. Nou, vanavond een heel bijzonder thema, wat me de laatste tijd erg bezig gehouden heeft. Ik heb de laatste tijd in Nederland op verschillende plaatsen een seminar gegeven met als titel Het Geheimenis van Babylon. En het is heel mooi om te zien dat Babylon wordt beschreven in de Bijbel, bijvoorbeeld in Openbaring 17, het geheim van Babylon. En we hebben geprobeerd tijdens dat seminar dat geheim te ontrafelen. Wat bedoelen we met Babylon? Maar je hebt ook het geheim van de gemeente. En je hebt ook het geheim van Israël. Het zijn de verborgenheden in de Bijbel. En het is zo mooi om te zien hoe God dat laat zien. Wat gebeurt er met Babel? En misschien is het wel goed om eerst met elkaar een heel klein stukje te lezen uit Genesis 10, vers 8 tot en met 10. Genesis 10, vers 8 tot en met 10. En dan moet u goed in de gaten houden dat dit een kleinzoon is van Cham. Dus een achterkleinkind van Noach, waar het hier om gaat, Nimrod. En Noach heeft na de zondvloed nog 350 jaar geleefd. Dus ik weet niet zeker, maar het zou zomaar kunnen zijn dat Noach hier nog iets van meegemaakt heeft. Wat hier gebeurt. Nou, hier in vers 8, daar staat dat Kus, dat is de kleinzoon van Noach, de zoon van Cham. Dat Kus verwekte Nimrod. En dan staat er heel duidelijk, deze was de eerste machthebber op aarde. Hier begint de wereldheerschappij. Met deze Nimrod. De eerste machthebber op aarde. En het begin staat er in vers 10. Het begin van zijn koninkrijk was, daar hebben we dan, Babel. Babel, daar begint het mee. En weet u dat je door de hele Bijbel Babel tegenkomt? Je vindt Babel hier in Genesis 10. Straks gaan we Genesis 11 lezen over de torenbouw van Babel. Als je Jesaja 14 leest, dan lees je ook over Babel. En dan wordt Babel beschreven als iemand die op de berg van God was, de morgenster, die zich aan God gelijk wilde stellen, en uit de nabijheid van God geworpen werd, en uiteindelijk in de diepste groeven terechtkomt. Daar gaat Jesaja 14 over. En als ik dat zo zeg, hè, iemand, Babel, die wordt vergeleken met iemand die zich aan God gelijk wil stellen, maar uiteindelijk in de diepste groeven terechtkomt. Waar moet u dan aan denken? Over wie gaat dat dan eigenlijk? Kijk, dat is nou dat geheim. Dat is nou die verborgenheid. Het gaat om Babel, maar in Babel hebben we een andere macht. Er zit een andere macht verscholen. Of, als je dan nog iets verder kijkt naar het boek Daniel. Nou, dan krijg je ook met Babel te maken. En als je dan kijkt in het vierde hoofdstuk van Daniel, dan wordt Nebukadnezar, die krijgt een droom. En dan krijgt Nebukadnezar een droom van een boom die groeit, zo groeit, dat de hele wereld zoekt de schaduw van deze boom op. En iedereen krijgt voedsel van deze boom. En de takken reiken tot in de hemel. Iets wat je bij de torenbouw van Babel ook terugvindt. Hè? Een toren tot in de hemel. Die takken die reiken tot in de hemel. En ineens komt er een engel uit die hemel, uit de hemel, die zegt, hak de boom om. Nou, dan wordt de boom omgehakt. Nou, dit is ook Babel. Dit is ook Babel, dat er een moment komt dat, ja, dat dit grote, machtige rijk ineens voorbij is. En als je wilt weten hoe dat dan gaat, ja, dan moet je naar Openbaring 17 en 18. Openbaring 17 en 18 gaan helemaal over Babylon. Over de vrouw, de grote hoer wordt ze zelfs genoemd. Het geheimenis van de hoer. En in Openbaring 18 de grote stad. Nou, en dan zien we ineens in Openbaring 18 5 keer in 1 uur is het allemaal voorbij. Weet u dat de hele politieke situatie van dit moment, ineens kan veranderen? Wat er nu bezig is in de golfregio, bij de Persische Golf en de Straat van Hormuz en zo, in het Midden-Oosten. Het klinkt misschien heel gek wat ik nu zo zeg, maar de hele strijd daar in het Midden-Oosten is veroorzaakt. Nou, misschien heeft u het haar kwaad genomen, maar er is van de Verenigde Naties een speciale afgezant voor het Midden-Oosten. Dat is mevrouw Albanese. En mevrouw Albanese die heeft op een gegeven moment een opmerking gemaakt en die zei, Israël is de oorzaak van alle oorlogen. En zo heeft ze geprobeerd om Israël zwart te maken. Hè? En Frankrijk heeft haar daarvoor op de vingers getikt. Ja, maar zo heb ik het niet bedoeld en dat heb ik niet gezegd zo. En nou, ze heeft het wel heel duidelijk gezegd hoor. Israël is de oorzaak van alle rommel die er is in het Midden-Oosten. Later heb ik er nog over nagedacht. En toen dacht ik, ze heeft nog gelijk ook. Ze heeft gelijk. Het is een steen die alle naties moeten heffen. En weet u, het is niet in de eerste plaats Amerika met Israël, maar Israël die ondersteund wordt door Amerika. En je moet dus weten, wat Israël daar gedaan heeft in het hartje van Teheran. En dat Israël precies de juiste mensen weet te vinden en uit kan schakelen. Dat is fenomenaal wat Israël doet. Maar wat Israël vandaag doet, heeft invloed op de hele wereld. Ja, toch? Het feit dat u vandaag 2,25 moet betalen voor euro, dat komt door Israël. Het feit dat de wereld in paniek geraakt is en de beurzen dalen, komt door Israël. Dat komt door het ene kleine landje Israël. Dat is de reden daarvan. Als Israël er niet was, dan was die vijandschap er niet. Dan was die strijd er ook niet. Maar waarom is die strijd er? Omdat we niet alleen Babel hebben, maar we hebben ook Jeruzalem. En dat zijn de twee steden die heel belangrijk zijn voor Gods geschiedenis met deze aarde. Nou, laten we eens even verder kijken naar Genesis 11. Want hier zien we dus Nimrod, de eerste machthebber. Babel, de eerste grote stad. En ik geloof zonder meer, er zal een moment komen dat Babel in 1 uur tijd verdwijnt. Geloven we dat dat kan? En dan aan Babel denken we niet alleen aan 1 stad, maar als ik het heb over Babel, dan heb ik het over het hele Babelsysteem over de hele wereld. Het hele economische systeem. De hele wereldheerschappij. In 1 uur tijd. We zullen het zo uit Openbaring nog wel lezen. Maar als je dan kijkt naar het 11e hoofdstuk, daar lezen we dan, de gehele aarde nu was 1 van taal en 1 van spraak. Nou, misschien zegt u van, ja, dat is 2 keer hetzelfde. 1 van taal en 1 van spraak. Maar het is niet hetzelfde. Als je op een gegeven moment leest dat de Heer Jezus de taal verwart, hè, dat staat hier in vers 9, hij heeft de taal verwart, de gehele aarde verwart, en dan staat er aan het einde van vers 7, en laat ons nederdalen en daar hun taal verwarren, zodat zij elkaars taal niet meer verstaan. Nou, wat betekent dit? Vanaf Gods ingrijpen, en ik vind het zo mooi, er komt een moment, in vers 5 staat dat van Genesis 11, toen daalde de Heere neder. Nou, de mensheid is bezig tot het moment waarvan God zegt, en nou is het voorbij. En dan daalt God naar beneden. Toen en straks weer. En dan gaat God de taal verwarren. En dan staat er, zodat ze elkaar niet meer begrijpen, verstaan. Ze kunnen elkaar niet meer verstaan. Ik denk dat Amerika in wezen niet precies weet hoe een Iranier in elkaar steekt. Hoe een Iranier denkt. Als je alleen al kijkt naar die revolutionaire garde, hoe Ghanemai, toen dat bericht door de Iraanse staatstelevisie bekendgemaakt werd, werd hij als het ware de hemel ingeprezen, want hij heeft van het zoete nectar van het martelaarschap gedronken en hij is naar de hemel gevaren. Hij werd als het ware verheerlijkt. En die hele revolutionaire garde is niet anders dan hij. Zij zullen nooit opgeven. Zij zullen nooit de witte vlag opsteken. Zij zullen alleen maar ophouden met vechten als ze dood zijn. Als ze als martelaar gestorven zijn. En ik denk dat heel veel mensen niet begrijpen hoe de taal is van de Iraniërs. Ze begrijpen elkaar niet. En ik denk dat dat de oorzaak is van alle oorlogen. De oorzaak van alle oorlogen is, ze begrijpen elkaar niet meer. Ze spreken niet meer dezelfde taal. Ze spreken niet meer uit één mond. En dat zie je hier gebeuren in Genesis 11. Laten we het maar even lezen. In vers 2, toen zij oostwaarts trokken, het was een soort nomadenvolk, die zich van de ark verwijderde, de ark van Ararat. Toen zij oostwaarts trokken, vonden zij een vlakte in het land Sinjar, waar zij zich vestigden. En ze zeiden tot elkander, welaan, laten we tichelen maken en die goed bakken. En het tichel diende hun tot een steen en het asfalt diende hen tot leem. Ook zeiden ze, welaan, laten we ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot in de hemel reikt. En laten wij onze naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden. Toen daalde de Heere neder om de stad en de toren die de mensen bouwden te bezien. En de Heere zeide, zie, het is 1 volk. En ze hebben allen 1 taal. Dit is het begin van hun streven. Nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. Welaan, Laat ons nederdalen en daar hun taal verwarren, zodat ze elkaars taal niet meer verstaan. Zo verstrooide de Heere hen vandaar over de gehele aarde. En zij staakten de bouw van de stad. Er staat niet, ze staakten de bouw van die toren, maar wel van die stad, met die toren. Daarom noemt men haar Babel, omdat de Heere daar de taal der gehele aarde verward heeft. En de Heere hen vandaar over de gehele aarde verstrooid heeft. Nou, hier zien we wat Babel is. We zien hier, we krijgen ook een beetje te maken met de geest van Babel. Weet u, als je Genesis 11 naast Genesis 12 legt, dan zie je dat God in Genesis 12 met iets heel anders begint. In Genesis 11 zie je een volk wat zelf zijn koers bepaalt, wat zelf aan het bouwen is. En in Genesis 12 zie je iemand die zich laat leiden door God. Als je dat even naast elkaar legt, hè? Ik zal een paar vergelijkingen of tegenstellingen noemen. Er staat in vers 2, wat we net gelezen hebben, ze trokken oostwaarts en ze vonden een vlakte. Nou, deze vlakte die ze vonden, die lag tussen de Eufraat en de Tigris in, het tweestromenland. Een vlakte. Een hele vruchtbare vlakte, want de Eufraat en de Tigris overstroomden regelmatig. En ze dachten, nou, dit is een hele mooie vlakte om daar ons te vestigen. Deze vlakte. Zij vonden deze vlakte. Terwijl God, laat het maar even lezen in die eerste drie versen van Genesis 12. De Heere nu zeide tot Abraham, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken. Gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Als je die twee stukjes met elkaar vergelijkt, Genesis 11, de torenbouw van Babel en dit stukje, dan zie je zoveel tegenstellingen. Het eerste, ja, dat is dat zij vonden een vlakte. En hier zie je dat God zegt, ik zal je een land aanwijzen. Het land van God. Hij liet zich leiden door God. Dat is het eerste wat je al heel duidelijk ziet. Het tweede, als je in vers 3 kijkt en ook in vers 4, dan beginnen deze twee versen, alle twee, met dezelfde uitroep, welaan. Nou, welaan, dat betekent, wij doen het wel eventjes. Weet je, zo'nzelfde uitdrukking, misschien wel goed om dat even op te slaan, kun je vinden in Jacobus 4. In Jacobus 4. Daar heb je de mens die met God absoluut geen rekening houdt, maar alleen met zichzelf. In Jacobus 4, vers 13, daar staat. Jacobus 4, vers 13. Welaan dan, gij die zegt vandaag of morgen gaan we op reis naar die en die stad, wij zullen er een jaar doorbrengen, zaken doen en winst maken. Gij die niet eens weet hoe morgen uw leven zijn zal, want gij zijt een damp die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. Welaan. Nou, welaan. De mens die hier spreekt, in Jacobus 4, die zegt, vandaag of morgen. Zij zeggen, wanneer? Ten tweede, we gaan op reis naar die en die stad. Zij zeggen, waar naartoe? Wat is ons doel? Het volgende, wij gaan er een jaar doorbrengen. Zij zeggen, hoe lang? Zij bepalen de tijd. Zij bepalen wat ze gaan doen, zaken doen. Zij bepalen de zegen, winst maken. Dat is de mens, dat is Babel, het karakter van Babel ten voeten uit. Dat is de hele wereldeconomie. Dat is de stad Babel. Welaan, laten wij het zelf doen. Nou, terwijl Bij Abraham is het niet welaan, maar de Heere zeide tot hem. Hij liet zich door God leiden. God had het stuur in handen. Nou, hier staat in hoofdstuk 11, laten we een stad bouwen. Laten we een stad bouwen. Nou, van die stad lezen we dat deze stad helemaal uit elkaar zal vallen. En dat er niets meer van over zal blijven. Maar God heeft Abraham ook een stad beloofd. En dan staat er zo mooi dat God heeft Abraham een stad beloofd. En dan staat er een stad met de fundamenten. Jeruzalem is de eeuwige stad. De stad met de fundamenten. Hier zien we, ze bouwen een stad met een toren daarin. Een toren die tot in de hemel moet komen. En van Abraham lezen we, hij bouwde een altaar. Wat hem in relatie met God zal brengen. In hoofdstuk 11 lezen we, laten we ons een naam maken. En wat zegt de Heer? In vers 2 van Genesis 12, ik zal u zegenen en uw naam groot maken. Hier staat, ze willen niet verstrooid worden over de aarde, ze willen bij elkaar blijven. En van Abraham lezen we dat alle geslachten de aardbodems gezegend zullen worden door Abraham. Hier staat, we moeten één volk worden in hoofdstuk 11. En van Abraham lezen we, ik zal u tot een groot volk maken. Dat is heel interessant, als je dat naast elkaar legt, dan zie je als het ware die tegenstelling tussen Babel en Jeruzalem. Nou, nog even een paar dingen over die torenbouw van Babel. Natuurlijk, u weet dat de meeste steenfabrieken in Nederland staan bij de grote rivieren. Nou, hier waren twee hele grote rivieren, er was klei, door de overstromingen. En ze hebben klei gepakt, ze hebben grote vormen gemaakt. En dan staat er, ze hebben die stenen, tichelen wordt het hier genoemd, gebakken. En dan staat er in vers 3, en laten we ze hard bakken. Allemaal hard bakken, allemaal dezelfde soort steen. Weet je, dat is eigenlijk heel bijzonder wat hier gebeurt, hè. Ik heb er nog eens even over na moeten denken. Misschien kent u dat stukje wel, dat de Heer Jezus op een gegeven moment vraagt, wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou, en dan zegt ene, die zegt, nou, Johannes de Doper, Elia, een van de profeten, maar er is niemand die hem ontdekt heeft als de Messias, hè? Niemand. Ja, hoewel hij zoveel tekenen gedaan heeft. En dan zegt hij, ja, maar wie zeggen jullie dan dat ik ben? En dan springt Petrus op en die zegt, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En dan zegt hij, Jezus, ja, op deze belijdenis, dit is het fundament waarop ik mijn gemeente zal bouwen. Daar werd ik door geïntegreerd, dat woordje bouwen. Ik zal mijn gemeente bouwen. Hoe doet de Heer Jezus dat? Weet u dat dit hetzelfde woordje bouwen is, als dat wat je kunt lezen in Genesis 2? In Genesis 2, daar is Adam, de enige mens, want God had niet een heel volk geschapen, maar één mens, omdat hij de mens naar Gods beeld geschapen heeft, en er is maar één God. En toen Adam alleen was, bleek alleen te zijn, toen heeft God niet naast Adam een tweede vrouwmens gemaakt. Want dan zouden er twee mensen zijn. Nee, hij heeft Adam in een diepe doodslaap, staat er letterlijk in het Hebreeuws, een diepe doodslaap gebracht. Toen heeft God de zijde van Adam geopend. En wat heeft God toen gedaan? Toen heeft hij een rib gepakt en dan komt datzelfde woordje weer naar voren, en hij bouwde uit deze rib de vrouw. Ik zal mijn gemeente bouwen. En dan staat er, dit geheim is groot. En dan komt iets heel belangrijks hoor. Dit geheim is groot. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één zijn. Hè? Het was één, Adam, en als eenling ging die de dood in, en toen die uit de dood weer kwam, waren het er twee. En toen zei Adam, dit is been van mijn been, vlees van mijn vlees. Wat staat er over de gemeente? Wij zijn zijn lichaam. Efeze 5, wij zijn zijn eigen vlees en bloed. Wij zijn iets vreemd van hem. We zijn uit, zoals Eva uit Adam tevoorschijn kwam, is de gemeente uit Christus voortgekomen. En zijn we één met Christus. En dan staat er ook zo prachtig in Efeze 5... Dit geheim is groot, doch ik spreek u met het oog op Christus en de gemeente. Christus en de gemeente. Want wat staat er? Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten. Dit vers wordt 4 keer geciteerd in de Bijbel. Een man zal zijn vader en moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één zijn. Doch ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Nou, wat betekent dat nou? Ja, maar Israël is toch de bruid? Israël is toch de vrouw van Christus, van God? Nou, laat me het uitleggen. Een man moet zijn vader en moeder verlaten. Heeft Christus ervaren dat zijn vader God hem verlaten heeft? Ja, toch? Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij werd verlaten. Heeft Christus ook zijn moeder verlaten? Weet u dat Israël in de Bijbel verschillende keren als het ware vergeleken wordt met de vrouw waaruit Christus geboren is. Zacharia 12, daar staat dat Israël zal een rouwklacht aanheffen als over hun enige zoon, hun enige geboren kind. Openbaring 12, een vrouw die een zoon baart, die vrouw is Israël. Het is zo overduidelijk dat er is een moment geweest dat Jezus zijn eigen volk los moest laten. En zei, jullie zullen me niet meer zien. De stad wordt verwoest. De tempel wordt verwoest. Het volk wordt verstrooid over de hele wereld. Jezus heeft afscheid genomen van zijn eigen volk. Zijn eigen volk losgelaten. En zich verbonden aan de gemeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En het mooie is, inderdaad, op de berg Sinaï, bij de wetgeving, staat dat God Israël als vrouw genomen heeft. Maar dat Israël als vrouw ontrouw geweest is, hoererij gepleegd heeft, andere goden gediend heeft, zelfs met een scheidsbrief weggezonden werd. Maar er staat ook in de Bijbel, maar ik zal Israël ook weer in ontferming aannemen. En het mooie is, als Christus en de gemeente hun bruiloftsfeest mogen vieren, zal ook God de Vader en Israël verenigd worden. Het zijn twee lijnen, hè? God de Vader en het volk Israël, en daaruit, uit die onvruchtbare, staat er, die onvruchtbare Israël, die zo ontrouw was, uit deze onvruchtbare vrouw is de mooiste vrucht geboren die ooit geboren kon worden. Dat was Christus. Dat is moeder, zoon. En die heeft zich verbonden aan de gemeente. Maar wat mooi is, de Heer Jezus zegt, ik zal mijn gemeente bouwen. Toen Babel zijn toren ging bouwen en zijn stad ging bouwen, zijn systeem ging bouwen, werd de taal verward. Toen Jezus zijn gemeente ging bouwen en dat de Heilige Geest in de gelovigen kwam, wat gebeurde toen met de taal? Toen spraken ze ineens in allerlei talen, waardoor ze elkaar juist begrepen. Toen heeft God dat oordeel, dat die straf van die vreemde talen juist opgeheven, zodat ze elkaar konden begrijpen. Nou, dat is het geheim van Babel en het geheim van Jeruzalem, het geheim van de gemeente. Maar weet u, als je naar de toren van Babel kijkt, dan wordt het heel actueel. Want wat gebeurde er? Er is in het Louvre in Parijs. Daar kunt u een kleitablet vinden met spijkerschrift. En dat kleitablet, dat is uit de tijd van 229 voor Christus. 229 voor Christus, dat tablet, dat wordt het Esagila-tablet genoemd, van spijkerschrift. En dat spijkerschrift-tablet, dat gaat precies over de toren van Babel. Alle gegevens van de toren van Babel, de toren van Babel was gebouwd op een fundament van een meter hoog en dan 100 bij 100. En dan heb je zeven, en dan staat er letterlijk zeven torens op elkaar. En dat zijn torens van 15 meter, nog weer 15 meter en zeven torens op elkaar, bijna in totaal, ze worden ietsjes lager, in totaal bijna 100 meter hoog. En de bovenste toren, het bovenste terras van die toren, dat was een tempel. En om de toren heen liep een trap, een soort wenteltrap om de toren heen, en men hoopte en wilde dan dat de goden, dat waren allemaal natuurgoden, de god van de wind en de god van de zon en de god van de maan en de god van de aarde en allerlei natuurgoden, dat deze goden via die wenteltrap naar beneden kwamen om de mensen te bezoeken. Daarom wordt Babel ook wel genoemd, dat kun je ook vertalen met Babel, de poort naar de hemel. De hemelpoort. En bovenop die hoogste tempel, dat tempelgebouw daar bovenin, daar had Nimrod een beeld gemaakt van zijn vrouw Semiramis. En Semiramis wordt dan afgebeeld als een vrouw met een kind in haar armen, Tammuz, haar zoon, die op een hele wonderlijke manier geboren was, en dan een krans van 12 sterren om haar hoofd. En ze werd dan aanbeden in die vroege Babylonische tijd als de hemelkoningin. U weet ook wel dat Jacob op een gegeven moment een droom had van een ladder. En er staat, en de top van die ladder reikte tot aan de hemel. Mooi hè? Daar laat God zien hoe hij hemel en aarde verbindt. Maar hier zijn het de mensen die hemel en aarde met elkaar wil verbinden. Nou, wat nou heel interessant is. Als je kijkt naar, als je bijvoorbeeld kijkt naar Pieter Breugel. Die heeft deze toren geschilderd. Nou, haalde hij ook van dat wat hij kon vinden op dat spijkerschrifttablet. Deze heeft die toren geschilderd. En ja, in het museum Boijmans van Beuningen kunt u vandaag de toren van Babel bekijken zoals Pieter Breugel deze geschilderd heeft. Wat heel interessant is dat het parlementsgebouw van de Europese Unie in Straatsburg bijna hetzelfde is als die toren van Pieter Breugel. Het is net een toren die niet af is, er staan wat hoge muurtjes bovenop en het is net zo van, nou, ze zijn ermee opgehouden. Dat is het eerste wat heel interessant is, dat je, dat misschien Europa er toch wel iets mee te maken heeft met Babel. Met het laatste wereldrijk misschien. Ten tweede, als je kijkt naar de Europese Unie, de vlag van de Europese Unie heeft nog steeds 12 sterren. En op elke euro die we uitgeven staan 12 sterren. En elk nummerbord van de auto staan 12 sterren. Zou dat nou maar zomaar helemaal toevallig zijn, hè? Dat het regeringsgebouw precies lijkt op de toren van Babel. En dat de 12 sterren het symbool zijn van Europa. Ik denk het niet. Ik denk het niet. Als we gaan kijken naar Babel. En dan wil ik toch met u eens even kijken naar Daniel. Naar het boek Daniel. Daar hebben we een heel interessant gedeelte. In Daniel hoofdstuk 7. We hadden het net over dat wij niet te worstelen hebben tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en de macht in de hemelse gewesten. Nou, ik geloof zonder meer dat de grote wereldleiders van vandaag geregeerd worden door de overheden en de macht in de hemelse gewesten. Dat zij niets meer zijn dan marionetjes die precies doen wat vanuit de hemelse gewesten aan hen opgedragen wordt. Nou, dat kunt u bijvoorbeeld vinden in Daniel 7. U hoeft er niet op te slaan, maar in Daniel 2, daar krijgt Nebukadnezar een droom van de grote wereldrijken die zouden komen. En dan gaat het over een beeld, hè, u kent dat waarschijnlijk wel, met dat gouden hoofd, met die zilveren borst en armen, die koperen buik en heupen, en dan die twee ijzeren benen die uiteindelijk uitlopen in die twee voeten met die 10 tenen. En dan gaat God Daniel gebruiken om Nebukadnezar te zeggen, dat zijn vier grote wereldrijken die achter elkaar komen. Het een volgt het ander op. Dat gouden hoofd is het Babylonische wereldrijk. Die zilveren borst en armen zijn het Medo-Persische wereldrijk. De heupen en de buik, dat zijn het Griekse wereldrijk. En na dat Griekse wereldrijk is het Romeinse wereldrijk, het Europese Rijk gekomen. We moeten niet vergeten dat de Europese Unie heeft zijn geboortegrond in Rome, waar ook de grondwet van Europa getekend werd. En dat laatste wereldrijk is dus het Romeinse wereldrijk. Wat uiteindelijk uitloopt in die twee voeten met die 10 tenen, maar dat hoort allemaal bij dat laatste wereldrijk. Het gaat er niet om 5 wereldrijken, maar om 4 wereldrijken. Waarvan de uitlopers in die twee voeten met die 10 tenen. Nou, in Daniel 7 worden in plaats van deze lichaamsdelen van dat beeld, worden daar dieren genoemd. Nou, laten we maar eens even kijken wat er staat in hoofdstuk 7 van Daniel. In het eerste jaar van Belshazzar, de koning van Babel, zag Daniel een droom en gezichten die hem op zijn legersteden voor ogen kwamen. Toen schreef hij de droom op. Je kan dus als het ware, je hebt twee gedeelten in het boek Daniel. De eerste 6 hoofdstukken zijn heel makkelijk te lezen. Dat gaat over de vrienden van Daniel in de vurige oven. Dat gaat over Daniel in de leeuwenkuil. Nou, dat zijn hele toegankelijke geschiedenissen die je kunt lezen. Maar vanaf hoofdstuk 7 zie je als het ware een herhaling, maar dan in profetische taal. Dan zie je ineens wat er echt gaat gebeuren. Kijk, als het over die drie vrienden in de vurige oven gaat, ja, en dat beeld wat dan aanbeden moet worden, dan weet u wel, dit gaat over de tijd van de antichrist. Als je kijkt naar wat er met Daniel gebeurde in die leeuwenkuil, dat gaat over het feit dat Israël door die hele moeilijke periode heen gaat, maar vanuit de dood als het ware weer op zal staan. Dus dat laatste gedeelte van Daniel is profetisch en dat eerste gedeelte is veel meer ja, geschiedenis. Ja? Nou, hier in Daniel 7 daar zie je dus ook weer diezelfde wereldrijken tevoorschijn komen, maar dan op een andere manier. Er staat in vers 2, begin van het bericht. Daniel hief aan en zeide, ik had in de nacht een gezicht en zie, de vier winden van de hemel brachten de grote zee in beroering. De winden van de hemel. Waar gaat het dan om? De winden van de hemel. Er staat zelfs op een gegeven moment dat God de winden vasthoudt. Dat het helemaal stil wordt. Nou, als je Handelingen 2 leest, hoeft niet op te slaan hoor, maar Handelingen 2 begint met er kwam een geweldige windvlaag. Wat was dat, die windvlaag? Dat was de geest van God. Maar er zijn ook nog andere winden, hè? Hier heb je te maken met demonische machten. Hier heb je te maken met allerlei andere machten die de zee in beroering brengen. Deze zee wordt genoemd, ook in de Bijbel, de Volkerenzee. De grote zee, de Volkerenzee. En ik kan u eerlijk vertellen, deze zee, deze Volkerenzee, deze wereld, de hele wereldpolitiek wordt in beweging gebracht door die vier winden. Door die geestelijke machten. En eerlijk, dat hebben we vanavond ook gehoord, de wereld is heel erg onrustig geworden. En de golven gaan heel hoog. Zowel op politiek gebied als op milieugebied, als op maatschappelijk gebied. Op allerlei niveaus zie je gewoon dat er ontzettend veel beweging is in de wereld. Ik noem het wel eens het vloeibare modernisme. Iets wat vandaag modern is, is morgen alweer oud. Het is zo vloeibaar als maar kan. Het is, je kan het niet vatten. Nou, deze wereld is zo in beweging gebracht. Nou, en vanuit deze beweging komen er vier wereldmachten omhoog. Laat maar kijken welke het zijn. In vers 4, het eerste geleek op een leeuw. Het Babylonische wereldrijk. Het tweede, in vers 5, leek op een beer. Het Medo-Persische wereldrijk. En wat is het kenmerk van een beer? Het kenmerk van een leeuw is koninklijk, hè? Het kenmerk van een beer is berensterk, hè? En het heeft alles met Iran te maken, hè? Sterk. Beer. Het derde, in vers 6, een panter. Het Griekse wereldrijk. Sluw. Listig. En dat voert te ver, maar we hebben vandaag ook in de geestelijke wereld te maken. Dus van het Griekse wereldrijk lees je dat dit wereldrijk zich verspreidt over de wereld zonder de wereld aan te raken. Dat heeft meer te maken met een geestelijke, mythologische beïnvloeding, het Griekse wereldrijk. En ik geloof dat er heel veel mensen vandaag op zijn Grieks denken. En het Griekse denken zou je heel kort samen kunnen vatten van de goden zijn er voor ons. Het Hebreeuwse denken is wij zijn er voor God. Dat is Johannes de Heer 151. Hè? Wij zijn er voor God. Wij willen hem dienen. Maar het Griekse denken is, nee, de goden zijn er voor ons. Nou, en dat zie je ook in heel veel evangelische gemeenten soms terugkomen. Hoe de Heer niets anders meer wordt dan een soort mantelzorger die alles geeft wat je nodig hebt. Ja. En dan wordt het heel interessant. Dan moet je naar het zevende vers kijken. Dan komt dat vierde wereldrijk. En dat is in hoofdstuk 2 zijn die twee benen, hè? Met die voeten, met die 10 tenen. En hier staat, daarna zag ik in de nacht gezichten en zie een vierde dier. Vreselijk, schrikwekkend, sterk, ijzeren tanden, het verschil van alle andere dieren. ook qua oppervlakte, want dat Romeinse wereldrijk dat ging helemaal om de Middellandse Zee heen. Het was zelfs tot midden Engeland. En dan komt er iets heel wonderlijks, want dan is ditzelfde dier, aan het einde van vers 7 staat er, dit dier had 10 horens. Als je dan naar het tweede hoofdstuk kijkt, dan zie je die benen, die gingen naar die twee voeten. En wat zaten er aan die twee voeten? 10 tenen. Ja? Dus we zitten daar al een beetje bij die voeten daar, hè? Die 10 tenen. En dan staat er in vers 8, terwijl ik op die horens lette, zie, daartussen verhief zich een andere kleine horen, en 3 van de horens werden daardoor uitgerukt, en zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Nou, even een opmerking, als je het hebt over iemand, een regeringsleider vandaag met een mond vol grootspraak. Dan hoef je niet eens een naam te denken, dan weet iedereen wie ik bedoel. Een mond vol grootspraak. En dan ook nog een regeringsleider die bijna doodgeschoten was. En dan ook nog een regeringsleider die president was, toen niet. En weer opnieuw. En in Openbaring 17 staat dat er een rijk zal zijn wat er geweest is, wat er niet zal zijn en wat er weer zal zijn. Nou, dan hebben we het plaatje compleet. Trump is de antichrist. Nee hoor. Mocht hij willen. Hij wou ook al een keertje de paus zijn, hè? Nee. Nee. Maar weet je dat je hier de eerste keer in Daniël te maken krijgt met de antichrist? Mensenogen en een mond vol grootspraak. Even later lees je dat dezezelfde horen. In vers 21, laten we even lezen, vers 21. En ik zag dat die horen strijd voerden tegen de heiligen en hen overmocht. Neemt hetzelfde horentje. Of, nog iets verder, daar staat, vers 25. Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste en de heiligen des Allerhoogsten te gronden richten. Hij zal erop uit zijn om tijden en wetten te veranderen. En ze zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd, tijden en een halve tijd. Dat zijn 3,5 jaar. Het gaat allemaal over het horentje. Over de antichrist. Nou, wat ik heel belangrijk vind, dat is, hier in Daniël zie je heel duidelijk dat de antichrist komt voort uit dat vierde wereldrijk. Je hebt het Egyptische wereldrijk, daarna het Assyrische wereldrijk, dan krijg je de 4 wereldrijken vanuit het boek Daniël, Babel, Perzië, Griekenland, Rome. En dat is eigenlijk heel interessant wat er staat in Openbaring. In Openbaring 17 staat er, 6 koninkrijken zijn geweest. Of 5 zijn er, laten we... Ja, laat maar even kijken in Openbaring. Want daar wordt gesproken over een grote stad. Gelegen op 7 bergen. Nou, als je Rome intoetst op internet, dan is een van de eerste kenmerken van Rome, is een stad gebouwd op 7 heuvelen. En dan staat er, in vers 9 van Openbaring 17, ja, misschien toch vanaf vers 8 te beginnen. Het beest, dan gaat het over hetzelfde beest, hè, wat we net gezien hebben, dat laatste beest, dat vierde beest, dat gij zaagt was en... Het beest dat gij zag, was, is niet en zal opkomen uit de afgrond en vaart en verderven. En zij die aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging de wereld af, zullen zich verbazen als zij zien het beest was, niet is en toch zal zijn. Hier is verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw gezeten is. Ook zijn het zeven koningen. Vijf ervan zijn gevallen. Dus vijf zijn gevallen. Egypte, Assyrië, Babel, Medo-Persië, Griekenland. Vijf zijn gevallen. Eén is er nog, het Romeinse wereldrijk. En het Romeinse wereldrijk was nog in de tijd van toen Johannes op het eilandje Patmos zat. Hij was verbannen door de Romeinen op het eilandje Patmos. De ander is nog niet gekomen. Dat is die ander die vanuit dat rijk een wereldheerschappij zal vormen. En wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven. En het beest dat was en niet is, is zelf ook de achtste. Het Romeinse wereldrijk, het zesde rijk. Uit dat Romeinse wereldrijk zal een antichristelijk rijk komen. Het laatste wereldrijk. En in dat laatste wereldrijk krijgen we te maken met die achtste, de antichrist. Die antichrist, en dan staat er in vers 12 dat er 10 horens zijn. En waarschijnlijk zal het zo zijn dat, ik ga zo ietsjes gedetailleerder, dat er 10 machthebbers zijn, 10 koningen zijn, die hun macht overgeven aan deze wereldleider. Want dat staat hier, in vers 12, de 10 horens die gij zag zijn 10 koningen die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar 1 uur ontvangen zijn macht als koningen met het beest. Deze zijn 1 van zin en geven hun kracht en macht aan het beest. En dat leidt uiteindelijk tot Harmageddon. Dat laatste koninkrijk, dat laatste wereldrijk, wat er was, wat er niet is en wat er zal zijn. Hoe komt het dat als je naar Zuid-Amerika kijkt, dat daar Spaans en Portugees gesproken wordt? Waarom? Spanje ligt er toch niet? Portugal ligt er toch ook niet? Nee, het was eens gebied van Spanje en Portugal. Zo'n invloed hebben zij daar gehad. Hoe komt het dat China onder Engels bewind was? India, Australië, dat Zuid-Afrika, Indonesië, Suriname onder Nederlands bewind was? Hoe komt het dat er heel veel staten, landen in Afrika Belgisch waren, Frans waren, Iran was Frans? Nou mensen, zelfs tot in Amerika hebben ze zelfs nog een speciale vergadering over moeten houden of ze nou Engels of Nederlands zouden gaan spreken in Amerika. Moet je nagaan. Zo'n invloed had Nederland in Amerika. Weet je, Europa, met name de VOC-tijd, heeft zich uitgebreid, hun macht uitgebreid over de hele wereld. Echt. Maar al die staten zijn weer zelfstandig geworden. En er is niets meer van overgebleven. En juist, u moet het maar eens opletten, juist in deze tijd, waarin Europa alles op alles zet om onafhankelijk van Amerika te worden. Om zelfstandig op te kunnen treden tegenover Rusland. Om zelfs 1.000 miljard euro te pompen in de defensie van Europa. Nou, u moet dat maar eens opletten hoe vaak er niet gesproken wordt op het nieuws dat men bezig is om Europa weer een superstaat te maken. Dat is momenteel bezig. En juist ook omdat Europa alles te maken heeft met het Romeinse Rijk. En het zou heel goed kunnen dat we in die tijd leven waarin we dat zien gebeuren. Nou, toch zal het moment komen, en dan gaan we Openbaring 18, dan hebben we daar 5 keer, Openbaring 18 vers 2, en hij riep met sterke stem, gevallen, gevallen is de grote stad Babylon. Vers 10 van Openbaring 18, wee, wee, gij grote stad Babylon, gij sterke stad, wat in 1 uur is uw oordeel gekomen. En dan moet je eens kijken wat de economen van de wereld dan wenen. De kooplieden der aarde wenen en bedrijven rouw. De hele economie is in elkaar gestort. Vers 16. Wee, wee, die grote stad die gehuld was in fijn linnen. Dat staat er aan het einde van vers 16. Want in 1 uur is al die zo grote rijkdom verwoest. Vers 19. Wee, wee, die grote stad. Waarin allen die schepen op zee hadden. Nou, je moet eens weten hoe de schepen nu op zee op anker liggen, hè? En niet meer verder kunnen varen. Het kan maar zo verkeren. Zo ineens veranderen. Tot slot, einde van vers 21. Zo zal Babylon met geweld geworpen worden, de grote stad, en zij zal nooit meer gevonden worden. Dat is het einde van Babel. Dat is het einde van het wereldse systeem. En als Babel voorbij is, dan verschijnt Jeruzalem. Dan verschijnt Jeruzalem. Want dan staat er zo mooi, als u kijkt naar Openbaring. Openbaring 21. En ik zag een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde, vers 1. De eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. De zee was niet meer. En ik zag de heilige stad. Een nieuw Jeruzalem. Prachtig, hè? Babel verdwijnt. Jeruzalem verschijnt. Mijn vraag aan u is, aan welk systeem wilt u zich overgeven? Aan Babel? Dat is het allemaal tijdelijk. Gaat allemaal voorbij. Of wilt u zich overgeven aan Jeruzalem? Paulus zegt zelfs mooi, Jeruzalem is onze moeder. Daarvanuit zijn wij voortgekomen. En wat geweldig dat we uit mogen kijken naar het moment dat de Heer Jezus straks terug zal komen. Wij met hem. En dat hij zal gaan regeren over deze wereld. En dat is, ja, ik zou er nog veel meer over kunnen vertellen. Maar als je dat leest in Zacharia, ach mensen, wat is dat prachtig. Dat Jeruzalem zal blijven bestaan. Op zijn eigen plaats. En dat in Jeruzalem de Heer Jezus zal gaan regeren. Over de hele wereld als enige koning. Nou, dat is de reden waarom dat er zo gestreden wordt rondom Jeruzalem. Omdat dit de plaats van God is. Goed, dat was het.